Genesis 46. Berseba, ja, dan ben je bij de grens van het beloofde land. Ik moet toch één keer weer eens uitleggen zo af en toe wat Rashbam, wat zo'n raar woord nou toch betekent. U weet, dat is een acroniem, afgeleid van de afkorting van de naam. Rabbi Shlomo ben Meir. Meir is de schoonzoon van Rashi. Rashi betekent weer Rabbi Shlomo ben Yitzchak. En dat is een typisch Joods gewoonte om al die ingewikkelde namen zo af te korten. Rashbam is dus de kleinzoon van Rashi. En die vergelijkt dit met hoofdstuk 26, waarover Isaac gesproken wordt. Van Isaac lezen we dat hij niet die grens overging. En in vers 2 van hoofdstuk 26 staat zelfs dat hij de opdracht kreeg om het land nooit te verlaten. Hij hoort echt bij het land. Abraham is van buiten afgekomen, heeft het land ook weer verlaten, was nog maar net binnen, trok al meteen door naar Egypte. Isaac is de enige die altijd in het land is geweest. Maar je kunt je wel voorstellen dat als Jacob op diezelfde plek aankomt, Beersheba, Berseba zoals wij zeggen, dat hij een ogenblik aarzeling voelt. Het is mooi om je zoon terug te zien, maar je wilt toch ook altijd graag in de weg van God gaan. Daarom brengt hij offers. Misschien toch uit angst dat hij een verkeerde weg zou gaan. Een weg die notabene uitdrukkelijk aan zijn vader was verboden. Het is mooi dat de Heere God daarbij aanknoopt door in vers 3 te zeggen, de God, doordat er sprake is van de God van zijn vader Isaac. Weet u, bij een vroegere gelegenheid sprak hij ook over God als de vreze van Isaac. Er is een heel bijzondere reden waarom de Heere God toestaat dat Jacob het land mag verlaten om naar Egypte te gaan. En dat wordt ons eind aangereikt door Jacob ben Obadja Sforno, om zijn hele naam eens een keer te noemen. De Heere God zegt als het ware tegen Jacob, als jij in Kanaan blijft, zullen je kinderen zich met de Kanaan niet te vermengen. Dat is ook later natuurlijk wat er gebeurd is, vele malen in de geschiedenis. Maar als je naar Egypte gaat, zal dat veel moeilijker zijn. Want Egypte willen niks met jullie te maken hebben. Er zal een hele duidelijke scheidslijn zijn. Zowel geografisch, jullie wonen in het land Goshen, daar wonen geen Egyptenaren. Maar bovenal, die Egyptenaren willen zelf niks met jullie te maken hebben. Eigenlijk is dus Goshen een heel veilige plek waar dat volk Israël vorm kan krijgen. Want nu is het alleen nog maar Jacob met zijn zonen. Maar dan zal het Israël als het ware daar geboren worden in dat land Goshen. Nou, dit is weer zo'n gelegenheid van een dubbele naam. We hebben dat eerder bij Abraham gezien in Genesis 22 na het offer van Isaac. Abraham, Abraham. Zo is het hier ook. Jacob, Jacob. Dat betekent, ga even rechtop zitten en spits je oren. Ik heb het nog even voor u op een rijtje gezet. Mozes, Mozes, Exodus 3, Samuel, Samuel. En het Nieuwe Testament natuurlijk ook. Martha, Martha. Simon, Simon. Dat is dan Simon Petrus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En je kunt dat trouwens ook naast leggen, zoals dat bijvoorbeeld in Exodus 34 staat. Heren, heren. Een dubbele onderstreping van die naam. Dat vraagt heel in het bijzonder onze aandacht. Wat ook onze aandacht vraagt, is dat merkwaardige wat de Heere God tegen Jacob zegt. Je zult afdalen naar Egypte, dat is al mooi, hè, dat het Hebreeuws daar heel precies in is. Je trekt op naar Jeruzalem, want Jeruzalem ligt hoog. Maar Egypte ligt veel lager. Dat ligt in de vallei van de Nijl. Dus als je van Israël, van het land Kanaan naar Egypte gaat, dan daal je af. Maar, zegt de Heere God, je zult ook weer hiernaar terug optrekken. En dat kun je op twee manieren uitleggen, want u weet, Jacob is nooit meer terug geweest in het beloofde land. Maar je kunt zeggen, Jacobs beenderen zijn wel teruggebracht. Een beetje merkwaardige uitleg van die woorden. Dat de Heere God bedoeld zou hebben, jij zult weer terugkeren naar het land, dat wil zeggen als lijk. Maar goed, dat is de ene uitleg in Genesis 50. De andere is veel dieper. En dat is natuurlijk dat Jacob en Israël wisselnamen zijn. Dat is één en dezelfde persoon. Jacob is Israël. Israël zal weer terugkeren. Er zit dus ook een diepere profetische heenwijzing naar het feit dat Israël eenmaal uit Egypte zal terugkeren naar het beloofde land. Maar dat gaat veel dieper. En dat past toch heel mooi bij het feit dat in vers 7 hier voor het eerst die uitdrukking voorkomt. Bene Yisrael. Ben is zoon en het meervoud, en dan dit bijzondere meervoud als er een tweede naamval op volgt. De zonen van Israël. Dat is eigenlijk de hele gewone aanduiding voor Israëlieten in het Oude Testament, in de Tenach. Israëlieten is normaal, de Statenvertaling vertaalt het meestal ook zo, kinderen Israëls of zonen van Israël, Bene Yisrael. Hier vindt u dat voor het eerst. Terwijl het hier bijna letterlijk nog de zonen en de kleinzonen en de achterkleinzonen van Jacob zijn. Maar het is al een heenwijzing naar het volksbestaan van Israël. En dit is het moment dat het boek Genesis ons nu eens voorstelt aan die Bene Yisrael, die zonen van Israël. Met een opsomming van alle 70. Maar die opsomming geeft ons wel een beetje problemen. Ik heb het u makkelijk gemaakt, maar ik ga er niet te lang over uitweiden hoor, want dan verdrinken we in de getallen. Ruben en zijn zonen, dat zijn er 5. Simeon en zijn zonen, dat zijn er 7. Waarbij nog eigenaardig staat van 1 dat hij de zoon was van de, niet een, maar van de Canaanitische. Uit de Bijbel hebben we geen idee waar dat op slaat. Er is een heleboel Joodse speculatie over. Maar die verschillen onderling ook weer. We laten het lekker zitten. Levi met zijn zonen, dat zijn er 4. Juda, 5 zonen, waarvan de 2 al gestorven waren. Er en Onan. Hier onderaan vindt u ze genoemd. En dan nog eens een keer die zonen, Peres en Zera. En 2 kleinzonen, dat zijn er samen 8. Issachar en zijn zonen zijn er 5. Zebulon en de 3 zonen zijn er 4. En Dina. Ja, Dina moet ook opgesomd worden. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij 12 zonen had en maar 1 enkele dochter. Maar deze dochter wordt genoemd omdat zij natuurlijk een belangrijke rol speelde in Genesis 35, in de geschiedenis van Sichem. Er is een Joodse traditie die zegt dat elk van de zonen van Jacob een tweelingzuster had. Echt waar? En dat zou dus verklaren dat er 12 zonen, maar ook 12 dochters zouden zijn. En Dina is er dan maar eentje van. Hoe dan ook. Als je het optelt, dan kom je op 34. En de schrift zegt samen 33. Nou, dan kunnen we gaan lekker puzzelen. Maar goed, Er en Onan die waren al lang overleden. Dus die tellen niet mee. Komen we op 32. Dat is ook niet hetzelfde als 33. En Rashbam, die we net al hebben ontmoet, die zegt, Jacob zelf is hier ook meegeteld. Het gaat om het hele huis van Jacob. Dus het zijn er 32 plus Jacob zelf. Dan komen we op 33. Nou, gelukkig bij de volgende is het een beetje simpeler. Zilpa is de slavin van Lea. Met 2 zonen, Gad en Azer. Dat zijn er samen. Er wordt ook nog 1 dochter vermeld. Opmerkwaardig dat daar nou weer ineens 1 dochter staat, Sera. Nou, als je die allemaal met elkaar optelt, dan zijn dit er 8 en dan zijn dit er 9 en dan is samen 16, want die ene dochter werd in dit geval blijkbaar niet meegeteld. Normaal is het eigenlijk altijd zo dat Lea en Rachel eerst genoemd worden en dan de slavinnen. Hier wordt nou eerst naar Lea de slavin gaan haar genoemd en dan Rachel en met haar slavin. In elk geval is het niet de geboortevolgorde, want dan wordt het nog veel ingewikkelder. Ze worden altijd volgens de moeders gerangschikt. Dan de zonen van Rachel. Nachmanides, ik zie dat hier een haar ontbreekt. Nachmanides zegt, dat is een hele speciale eer. Jacobs huisvrouw, zegt de Statenvertaling. De ene ware. Lea was, hoe naar het ook voor haar is, tweede keus. En de slavinnen, die vertegenwoordigen eigenlijk hun meesteressen. Jacobs vrouw. 2 zonen waren. Maar Benjamin, 10 zonen, is weer zo'n vraag. Konden die allemaal al in Canaan geboren zijn? Als je het verhaal leest van Juda en Benjamin, wat we straks besproken hebben, dan zou je denken dat het toch een jochie was. En tot onze stomme verbazing horen we hier dat hij 10 zonen heeft. Komt hij daar ineens aan? Het is ook mogelijk dat hier alle 70 worden opgesomd, maar dat ze nog niet alle 70 geboren waren. Dat een deel daarvan pas in Egypte geboren is. Het levert dus nogal wat problemen op. 14 zonen en kleinzonen. En dan hebben we nog de zonen van Bilha, de slavin van Rachel. 2 zonen, Dan en Naftali. Totaal zijn dat 7 zonen en kleinzonen. En als je bij elkaar optelt, 33 plus 60 plus 40 plus 7, is inderdaad 70. He, gelukkig, het eindgetal klopt. Maar vers 26 noemt ook nog eens een keer het getal 66. Dat is dan die 70 minus Jacob. En Jozef met zijn zonen Manasse en Efraïm, want die kwamen niet uit Kanaan naar Egypte, want die waren al in Egypte. Beide getallen zijn trouwens betekenisvol. 70 wordt gestempeld door het getal 7, een van de heilige getallen. Dat is het getal van God. 66 is het getal van de mens. Je kunt dus naar het gezelschap van Jacob zoals altijd in de schrift vanuit twee gezichtspunten kijken. 6 is het getal van de mens, 66 nog des te sterker. En het getal van de mens is 666. Even over de getallen. Je kunt op twee manieren naar kijken naar het hele huis van Jacob, naar de hele geschiedenis van Israël. Je kunt twee boeken schrijven over Israël. Eén vanuit het gezichtspunt van God. Dat zou kunnen heten de genadige wegen van God met zijn volk. En het andere vanuit het gezichtspunt van de mens. Het vader van Israël van begin tot eind. Twee boeken. In de Bijbel zijn ze vervlochten tot één boek. Ik zei het al, mogelijk waren ze nog niet allemaal geboren. Eigenlijk gaat het hier om Israëls 69 stamvaders. Dat is dan met Jacob zelf. En Dina. Merkwaardig dat die ook bij die 70 meegeteld wordt. Goed, wij zijn hier niet om al dat soort probleempjes op te lossen. Veel belangrijker voor ons is, nadat al die personen worden opgesomd, die geweldige ontmoeting van Jacob en Jozef. Ik zei straks al in de pauze tegen iemand, dit zijn de mooiste hoofdstukken voor heel velen van ons van het hele boek Genesis. En dat is om twee redenen. Dat is omdat het verhaal zelf al zo prachtig is. Ook zo gedetailleerd beschreven wordt. Andere stukken worden zo, daar gaat de tekst zo vlug overheen. De hele geschiedenis van Isaac, dat gaat zo snel. Het is voorbij voordat je het weet. En dit wordt door zulke details ons meegedeeld. Dus het verhaal zelf is al zo prachtig. Maar als je het op een dieper niveau ook bekijkt, betrokken op Yeshua, op God de Vader, maar ook op de hele geschiedenis van Israël, dan wordt het nog veel rijker. Juda, ook hier draagt hij weer bijzondere verantwoordelijkheid, wordt vooruitgestuurd om alles in gereedheid te brengen. Dat wil zeggen, hij gaat dus vooruit vanuit het gezelschap van Jacob naar Egypte, naar Goshen, om daar polshoogte te nemen of alles gereed is voor hun ontvangst. En dan in vers 29 de ontmoeting. Ik heb het precies voor u bijgehouden. Jozef weent voor de 5e keer. U weet, ik heb u gezegd in totaal 7 keer. En nu komt Nachmanides en die bederft mijn hele getal 7. Want er staat, hij weende aan het hals van die ander. En dat kun je dus op twee manieren opvatten. En Nachmanides zegt, het ligt veel meer voor de hand, dat het hier Jacob is die weent over zijn zoon. Tja, zullen we zeggen dat ze allebei geweend hebben? Geweend van droefenis over al de verloren jaren. En gedweend van vreugde dat het voor hen weggelegd was om elkaar weer te ontmoeten in dit ondermaanse. Tranen van vreugde en tranen van verdriet liggen heel vaak heel dicht bij elkaar. Jacob zegt die mooie woorden, nu kan ik sterven. Hé, waar hebben we dat meer gehoord? In het Nieuwe Testament is er ook zo één. Van wie we altijd zeggen de oude Simeon, maar er staat nergens in de tekst dat hij oud was. Hebt u dat wel eens opgemerkt? Maar het feit dat hij zegt, nu kan ik vredig heen gaan, denken we, nou, dat moet wel een oude man zijn, maar dat zeggen jonge kerels niet. Maar er staat niks over de leeftijd van Simeon. Maar goed, Rembrandt heeft hem met een lange witte baard geschilderd, dus we houden het daar maar op. Want Simeon zegt net zoiets als die oude Jacob. Nu kan uw dienstknecht in vrede, nu laat nu uw dienstknecht in vrede gaan. In Lucas 2. En wat mooi is dat, in beide gevallen gaat het over een messiaanse gestalte. Jacob zegt, nu ik Jozef heb gezien, heb ik de grote vervulling van mijn leven ontvangen. Nu is mijn leven compleet, het is af. En bij Simeon is het net zo. Een messiaanse gestalte, ja, de Messias zelf. Als hij het kind Yeshua in de armen mag houden en hij zegt, Heere God, laat nu uw dienstknecht maar gaan. Want ik heb het hoogtepunt van mijn leven bereikt. Het maakt niet uit op wat voor leeftijd dat is. Ik heb het doel, ik heb het hoogtepunt bereikt waarop u mij had voorbereid. Met de profetie die ik ontvangen had. Ik zou niet sterven voordat ik de Messias had gezien. Nu heb ik hem gezien, ik heb het doel bereikt. Mijn leven is voltooid. Sforno geeft daar een andere wending aan die wel boeiend is, maar ik moet zeggen, dat heb ik al vaker, ik vind mijn eigen uitleg mooier. Sforno zegt, laat mij geen sterven om nog weer geen nieuwe ellende te hoeven zien. Ja, wie zal nou willen zeggen dat dat element er ook niet in zit? Ik heb zoveel meegemaakt, zegt Jacob als het ware. Nu heb ik dit mogen meemaken, alsjeblieft. Wat staat me nou nog meer te wachten? Dit is mooi genoeg. Dit is mooi genoeg. Laat het nu maar afgelopen zijn. Oké, nou. Wie weet. Wie weet. Hij heeft nog 17 jaar geleefd. En eigenlijk heeft hij geen ellende meer gezien. Hij heeft Jozef mogen zien. Hij heeft de zonen van Jozef mogen meemaken. Er waren geen nieuwe droevige ontwikkelingen. Dat het toch altijd nog niet helemaal lekker zat tussen Jozef en zijn broers. Dat komt pas na de dood van Jacob aan het licht. Dat heeft hij zelf niet meer ervaren. Dus hij mocht nog 17 jaar van Jacob genieten. Ik moet altijd oppassen om te zeggen, Heere God, nu is het wel de tijd voor mij. Want de vraag is maar of de Heere God het daarmee eens is. Elia zei ook, Heer, laat me, maar die zei dat uit somberheid. Hè? Heer, laat me maar sterven onder deze jenever bij struik. Hij had helemaal geen zin om verder te gaan. Toen zei de Heere God, ik heb een veel mooier plan. Je sterft helemaal niet. Ik ga je opnemen in de hemel. Je moet hem niet voorschrijven wat hij moet doen. Dat weet hij veel beter dan wij dat zelf weten. Dus of Simeon meteen gestorven is, weet ik niet. Van Jacob weet ik dat hij nog 17 jaar geleefd heeft. Jozef bereidt Jacob wel voor op het feit dat Egypte nou niet direct zo'n gastvrij land is. Ik heb al gezegd, het gezelschap van Jacob wordt ontvangen met alle vriendelijkheid omdat ze bij Jozef horen. Niet omdat die Egyptenaren zo dol zijn op schaapherders. Wat hebben ze tegen op schaapherders? Ik kwam er pas weer een tegen op de Veluwe en ik voelde geen aversie tegen die man. Integendeel, voelde me rijk bevoorrecht. Rashi zegt, dat komt omdat ze in Egypte de rammen, de mannelijke schapen, als goden aanbaden. Sforno zegt, het komt omdat ze in Egypte schapen verachten als voedsel. Schapenvlees was minder waardig. En ook als offerdieren. Als je al offers bracht, dan waren er veel betere dieren beschikbaar. We weten dat er drie redenen waren waarom de Egyptenaren met de Hebreeën, zoals ze heten, niet veel op hadden. Ook, ze wilden ook niet samen ten eten, hebben we al gezien. En in Exodus 8, dat onderstreept wat Sforno hier zegt. Daar zien we, ze wilden ook niet schapen voor de offers hebben. Het zijn drie redenen waarom ze eigenlijk geen verbinding hadden. En dan denk ik terug aan wat we daar straks hoorden van Sforno. Goos is een goede plek voor de vorming van het volk Israël. Want de kans op vermenging met Egyptenaren is praktisch nihil. Ik heb u al gezegd, Jozef schaamt zich er niet voor dat deze schaapherders uit Kanaan zijn broers zijn. Yeshua zal er zich niet voor schamen dat het volk dat meer dan enig ander volk in de wereldgeschiedenis verdrukt is en veracht is en mishandeld is, dat dat zijn volk is. We hebben hem voor onszelf geclaimd en dat mag ook, want hij is gekomen voor alle volkeren. Maar hij is in de eerste plaats de God, de Messias van Israël. Iemand vroeg eens op het tempelplein aan mij, en was bij een of ander Joods feest, een Joodse man, are you Jewish? Ik zei, nee, maar ik hou van de God van Israël. Toen zei hij, ik zeg nooit dat ik een christen ben, want dan ben je meteen in een vakje gestopt. Ik zeg, nee, no, but I love the God of Israel. Toen zei hij, God is pleased to call himself the God of all nations. Toen zei ik, maar hij heeft er een speciale vreugde aan om zich de God van Israël te noemen. Toen trok hij een brede grijns en ik dacht, die man is hopeloos, ik zal het niet verder proberen. Maar dat is waar. God heeft er een speciale vreugde aan om zich de God van Israël te noemen. Nog steeds. Hij trekt zich van de Verenigde Naties niks aan. En de Messias heeft er speciale vreugde aan om zich de Messias van Israël te noemen. En hij moet het ook met de vader over spreken en hij heeft een mooi excuus. Het zijn schaapherders, laat ze maar in Goshen wonen. Alles komt helemaal goed. Ver van Egyptisch gevoel, daar in Goshen, daar wordt Gods volk toebereid. Maar er moet ook een ontmoeting met farao komen en dat is weer zo'n groots moment. Eerst die vijf broers Vijf van de broers vragen toestemming om in Goshen te mogen wonen. Want de toestemming moet natuurlijk officieel wel van de vader ook komen. En die krijgen ze ook. Ze krijgen zelfs hoge posities. Ze worden de veeopzichters van farao's vee. Alles ter wille van Jozef. Denk toch niet dat ze in Egypte niet even goede veeopzichters hadden. Het is alles om Jozef. Alles om Jozef. Alles ontvangt Israël om zijn Messias. En dan de ontmoeting als daar die oude baas van 130 jaar binnenkomt. Ik probeer me dat zo levendig voor te stellen. Een farao, ik weet niet of hij jong of oud was, doet er ook niet toe. Maar in al zijn pracht en praal. De heerser van het meest aanzienlijke land van die tijd. Zit daar op zijn troon. En voor hem komt daar een herder binnen. Steenrijk, maar toch een herder. Die eruit ziet als een herder en bovendien oud is, misschien wel gebrekkig. En dan staat er: Jacob zegent farao. Goed, je kunt zeggen, zegenen betekent hier eigenlijk een veredelde vorm van groeten. Zelfs als wij groeten en als je zegt goedenavond, dan betekent het letterlijk: God schenke u een goede avond. Er zit altijd meer achter. Grüß Gott, zeggen ze nog steeds in Beieren. Maar toch gaat het niet diep. Hij is de man die zelf door God gezegend is. Hij kan zegenen. Weet u wie er zegenen kunnen? Dat zijn eerst maar mensen die zelf gezegend zijn. Anders ben je ongeschikt om te zegenen. Want zegenen is altijd alleen maar doorgeven wat je zelf van God ontvangen hebt. Hebreeën 7 vers 7 zegt: het mindere wordt door het meerdere gezegend. Dat hoeft niet per se altijd zo te zijn, maar dat is wel in het algemeen het geval. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Kun je dat voorstellen? De farao van Egypte is hier geestelijk minder dan Gods arme herdersvorst. Die arme pelgrim Jacob. Jacob zegent farao. Als je dat vergelijkt met Abraham toen die bij de farao op bezoek was. Dat was natuurlijk een heel andere farao in Genesis 12. Dat was een miserabele ontmoeting. Ook dat illustreert weer dat, en dat hebben we ook al vaker gezien, Israël is voor de mensheid de grootste zegen geweest. Hoeveel Nobelprijswinnaars zijn er niet uit Israël voortgekomen? En vaak ook, als je denkt aan Karl Marx en dat soort Joden, ook vaak een vloek. Abraham bracht alleen maar ongenoegen en disharmonie teweeg aan het hof van farao. Door die leugen over zijn vrouw, ze is mijn zuster en alle toestanden daaromheen. Jacob is de andere kant. Jacob brengt zegen aan het hof van farao. Natuurlijk is dat iets dat voor ons allemaal geldt. Elk mens van ons is iemand die zegen kan brengen om in zijn omgeving en die ook een vloek kan brengen. En zo is het met Israël als volk ook geweest. Zo is het met de gemeente van God op aarde. Je kan een zegen zijn en je kunt een vloek zijn. Jacob herinnert me ook aan Paulus tegenover Agrippa. Ook weer een koning in pracht en praal op een troon. En daarvoor hem staat een man, in dit geval zelfs ook nog met boeien aan zijn handen. Weer een arme sloeber tegenover een rijk vorst. En die Paulus kan net als Jacob alleen maar wijzen op ellendige omstandigheden die hij heeft meegemaakt. Maar hij kan ook tegen Agrippa zeggen: ik wou dat jullie allemaal net zo waren als ik, afgezien van deze boeien. Ik heb iets, Agrippa, dat jij niet hebt. Jacob heeft iets, en dan heb ik het niet over vader als type, hè? Maar als mensen, gewoon als mensen. Jacob heeft iets wat deze farao van Egypte niet heeft. En wat Paulus ook had en Agrippa niet. Farao vraagt hem heel voorzichtig naar zijn leeftijd. Dat is niet onbeleefd, dat is in dit geval beleefdheid. Want hij wist dat hij een oud en eerbiedwaardig man voor zich heeft. Hoe oud, hoe eerbiedwaardig? 130. Mijn jaren zijn weinig en kwaad. En dan zegt hij iets wat me altijd verbaasde, maar dat komt, wij zijn zo rationeel ingesteld. En dat is, hij zegt, mijn jaren hebben niet het aantal van het jaren van mijn vader en grootvader bereikt. Ja, hè, hè. Zeg voor dat ik hier vanavond zou zeggen, helaas, helaas, ik ben niet zo oud geworden als mijn vader. Die was 93 en ik ben maar 67. Dan zou je ook zeggen, nou jongen, wat is dat dan voor een rare redenering? Maar ik geloof dat ik eruit ben. Wat wordt hier gezegd? Ik heb weer twee verklaringen voor u, u mag zelf kiezen. Rashbam zegt, je had mijn grootvader en mijn vader moeten zien op deze leeftijd, toen die 130 jaar waren. Die sprongen nog over een hekje. Die konden nog slootjes springen. Moet eens kijken, ik ben veel ouder op mijn leeftijd dan zij waren. Sforno zegt, als je alle goede jaren van mijn vader en van mijn grootvader bekijkt, dat waren er heel wat meer dan al die goede jaren van mij. Want mijn jaren waren weinig goede jaren. En wat er was, dat waren vele, vele kwade jaren. Dus je moet even dat verstandelijke even wegdenken en even naar de diepte afstoten. Dan denk je dat je het gaat pakken. Ik heb u al gezegd, Jacob blijft nog 17 jaar een pelgrim. Vers 28. 17 jaar, ver van het gewoel van Egypte. In al die jaren vraagt hij niets voor zichzelf. Hij wordt alleen maar ouder en ouder en ouder. Maar hij vraagt niets voor zijn leven. Hij vraagt alleen maar iets met het oog op zijn dood. En dat gaat ook weer diep. Heel veel christenen hebben het idee, wat kan mij het schelen waar ik begraven word? Dat is ook begrijpelijk. Van, maakt het ook uit. Wij hebben op aarde geen heilige plekken waar wij begraven zouden willen worden. Ik hoef niet per se, ik krijg toch geen kans, dus ik kan het makkelijk zeggen, op de Olijfberg begraven te worden. Maar dat was daar heel anders. De Heere God had hem zelf gezegd, je zult terugkeren naar het land. Nou, als dat moet, dan maar mijn gemeente. Maar hoe dan ook, het land, daar hoor ik thuis. Misschien mag je zelfs wel zeggen, daar zal eens de Messias verschijnen. En als hij daar zal optreden, wil ik op de eerste rang zitten. En daarom moet mijn gemeente terug. En Jozef heeft later hetzelfde gezegd. Daar hoor ik thuis. We hebben geen heilig land op aarde. Israël heeft dat, wij niet. En dus maakt het mij ook niet uit waar ik begraven word. Ik wil trouwens helemaal niet begraven worden. Ik wacht op de koning en zijn, de vestiging van zijn rijk. Dus even voor alle duidelijkheid hoor. Maar bij Jacob is het anders. Ten diepste is dit het geloof in de opstanding. Want anders maakt het helemaal niet uit waar je begraven wordt. En is het ook het geloof in het rijk van de Messias, waarin hij als opgestaande mens deel wil krijgen. Even een kleine iets tussendoor, vers 11. Daar wordt gesproken over het land Ramses of Rameses. Is dat een deel van Goshen? In Exodus en Numeri horen we over een stad Ramses of Rameses. Dat ligt dat misschien in dat land Ramses, we weten het niet. Maar die naam is zo boeiend, want hoe weinig u ook weet van de geschiedenis van Egypte, dat er een farao's zijn geweest met de naam Ramses, dat weet toch wel bijna iedereen. Dat is de naam van menige farao, vooral Ramses of Rameses de tweede, de grootste en de machtigste van alle farao's die ooit geleefd hebben. Volgens sommigen de farao van de uittocht, maar daar zijn zoveel andere mogelijkheden voor genoemd. Hopelijk komen we daar later nog wel eens op terug. Een fascinerende naam zomaar even in dit betoog. En dan eindigt eigenlijk dit gedeelte met een uitvoerige beschrijving van de honger in Egypte. We zouden bijna vergeten dat Jozef ook nog onderkoning van Egypte is. Dat ging al die tijd over zijn betrekkingen jegens zijn broers en jegens zijn vader die nu in Goshen wonen. Maar hier wordt in extenso ons verteld hoe het intussen in Egypte ging. U weet, we zijn in het tweede jaar van de hongersnood. 7 jaren lang is er overvloed geweest. En Jozef in zijn wijsheid heeft die overvloed, het overschot aan koren, veilig opgeslagen. Maar in deze jaren komen nu de Egyptenaren. En waar moeten ze heen? We hebben het gezien, de farao heeft het gezegd, ga tot Jozef. Hier vinden we iets over de relatie van Yeshua tot de hele wereld. De wereld te bieden. Wat hij de wereld te bieden heeft is brood. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt in Johannes 6. Hij heeft de wereld geestelijk voedsel te bieden. Ga tot Jozef, zei farao. Maar wat kost het je? In Nederland heb je altijd toch nog relatief veel christenen, want het evangelie is gratis. Dus dat bevalt ons wel. Maar dat komt omdat ons een half evangelie wordt verteld. Want christen worden kost inderdaad niets, maar christen zijn kost je alles. Als je tot Jozef gaat, zal je weer een vol buikje krijgen. Dat gaat je ook alles kosten. Eerst geven ze hun geld. En als er geen geld meer is bij de Egyptenaren, geven ze hun vee. Als er geen vee meer is, dan geven ze hun land. En tenslotte is alles van Jozef. Zij zelf ook. De enige uitzondering is het land van de priesters. De priesters hadden een heel bijzondere bevoorrechte positie. Als ze het land kwijt zijn, dan is er nog maar één ding dat overblijft. Zichzelf. Ze hebben voedsel, genoeg te eten. En wat staat er tegenover? Dat alles wat ze zijn van Jozef is. In het evangelie is het een enorme rijkdom te ontdekken. Dat is het eerste wat de ziel ook ervaart. Als ze in aanraking komt met Yeshua. Dat Yeshua alles is voor onze ziel. Alles waar we op zitten te wachten en wat we nodig hebben. Waar we naar verlangen. Er is een grote leemte, gaping in onze ziel. Die alleen door hem gevuld kan worden. Hij wordt alles voor ons. En als je het evangelie beter leert kennen, dan begrijp je dat dat alleen maar kan als wij alles worden voor hem. In het boek Hooglied zegt de bruid verschillende keren, in verschillende toonaarden die woorden: ik ben van mijn geliefde en hij is van mij. Eerst is haar heel belangrijk, dat is het eerste wat ze zegt: mijn geliefde is van mij. Dat is de geweldige ontdekking. Sommigen van ons zongen dat lied, maar wat ons bovenal verblijdt is dat gij zelf de onze zijt. En geleidelijk aan kwam ik tot de ontdekking dat dat lied niet goed is. Wat ons bovenal verblijdt is niet dat hij de onze is, maar dat wij de zijne zijn. En dat is wat hier gebeurt. En de bruid in het Hooglied, als ze verder komt, dan zegt ze wat het hoogste is: ik ben van mijn geliefde. Niet hij is van mij, ik ben van mijn geliefde. En aan mij gaat zijn verlangen uit. Ze zijn totaal het eigendom van Jozef. En dat is helemaal niet erg. Het is niet erg om een slaaf te zijn van Jozef. Het is niet erg om een slaaf van Yeshua te zijn. Want als je alles aan hem geeft, krijg je alles terug. Niet voorwaarden van het een op het ander. Het gaat gelijk op, het hoort bij elkaar. Het volk is bankroet door de hongersnood. Dat is wat de macht van de zonde en de dood aanrichtte in het leven van mensen. Elk mens komt tot Yeshua met het bankroet van zijn leven. En je krijgt alles terug door de goedheid van de onderkoning. Als Israël in Goshen is, als ze daar zijn bij de Messias, dan denken we ook aan het Messiaanse Rijk, waar Israël alles zal ontvangen wat aan het volk beloofd is. Maar waar alle volkeren van de wereld de goedheid van de Messias zullen leren kennen. Dat is een geweldige zegen. Israël woont in alle stilte daar. Dat is heel belangrijk voor het verstaan van de typen, om te zien dat soms daarin een grote wisseling optreedt. We hebben dat destijds bij Abraham gezien. Ik weet niet hoe duidelijk ik dat daar verteld heb, maar tot hoofdstuk 22 is Abraham het type van de gelovigen. Maar vanaf hoofdstuk 22, dat begint al met het offer van Isaac, is Abraham een type van God. Hier komen we eigenlijk op een punt van een hele lange periode die daar begint. Dat Israël in Goshen is. En langzaam gaan die 400 jaar in het totaal, zoals Genesis 15 het had aangekondigd, over in een totaal nieuwe situatie die we pas in Exodus zullen horen. En dat is dat Israël dan verdrukt zal worden, vervolgd zal worden, zwaar beproefd zal worden. Daar is Farao bepaald geen type van God meer. Voor sommigen is dat moeilijk te verwerken, dat typen zo makkelijk kunnen wisselen. Dat die farao de ene keer een type van God is en de volgende keer een type van Satan. Ja, pas op. Maar dat is ook niet dezelfde farao. Dat is de farao die Jozef niet gekend heeft. We laten als het ware Israël hier met rust. We krijgen nog een paar hoofdstukken die erg belangrijk zijn, maar die eigenlijk te maken hebben met met de laatste fase van het leven van Jacob. De zegeningen die Jacob heeft, eerst voor de zonen van Jozef en dan ook voor de verschillende zonen van hemzelf, die profetisch van geweldige betekenis zijn. En intussen vormt zich dat volk in Gozen. En dan is de farao straks een type van de boze machten die Israël daar steeds meer gaan benauwen. Hier zijn we geestelijk aangekomen in het vrederijk. En straks, in het vervolg van Genesis en straks vooral in het begin van Exodus, is de situatie totaal omgedraaid. Niet Israël in het vrederijk. Maar Israël door alle eeuwen heen, zoals ze hebben te lijden gehad onder de vele, vele volkeren die Israël beproefd hebben. Dan begint de geschiedenis als het ware overnieuw. Maar dit laten we ons even niet afnemen voordat we ons straks moeten bezighouden met alle ellende die over Israël in Egypte zal komen. Deze hoofdstukken verplaatsen ons niet naar het verleden van Israël, maar naar de toekomst van Israël. Israël in Gozen, onder de zegenrijke regering van Yeshua. Israël in vrede en gerechtigheid. Het is niet Sion, zeker letterlijk niet. Ze zijn ver van Sion vandaan, maar geestelijk gesproken wel. Sion, dat is net als met de hemel. De hemel heeft in de Bijbel nooit heerlijkheid van zichzelf. Plaatsen hebben in de Bijbel nooit heerlijkheid van zichzelf. Dus als je spreekt over de heerlijkheid van de hemel, vergis je. Alleen goddelijke personen hebben heerlijkheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. De hemel is heerlijk omdat God daar is en verder niks. En alle verhalen over straten van goud en paardenpoorten, dat is trouwens een misverstand, want dat zijn we zelf. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Aan de hemel is het, dan moet je bij de moslims zijn, bij de Koran. Daar vind je de verschrikkelijk mooie beschrijvingen. En ook in de Joods, in de moslimtraditie over de heerlijkheid van de hemel. In de Bijbel niet. De hemel is heerlijk omdat God er is. De hemel is heerlijk omdat de Messias er is. Gozen is als Sion. Want Jozef is er. En waar Jozef is, daar is het goed. Dat was de kern van wat hij met het volk deed. Met zijn broers deed. Hij zei tegen hen, kom bij mij wonen. Waar Jozef is, daar is de hemel. Daar is de hemel op aarde. Daar is het alsof we verplaatst worden naar het Messiaanse Rijk. Het allermooiste waren niet dat het gras zo groen was in Gozen. En dat er zoveel van dat gras was voor hun rijke kudde, want het waren rijke mannen. Het allermooiste was, en dat was de kern, jullie zullen daar bij mij zijn. Maar diezelfde vreugde is er voor de hele wereld. Er is zoveel raadselachtigs in de geschiedenis van Israël. Als we denken aan de vraag waarom Israël zo lang moest lijden. Maar één reden daarvoor is omdat God ook met een groot werk bezig is onder de volkeren. Waarom moest Israël 400 jaar in Egypte lijden? De reden was dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol was, hebben we gezien in Genesis 15. God is bezig met Israël. Hij laat ze lijden in Egypte. Maar God is altijd bezig met de hele wereld. Hij is nooit alleen met ons bezig. Hij is nooit alleen met Israël bezig. Hij is nooit alleen met de gemeente bezig. Hij is altijd met het geheel bezig. Het heeft nooit zin om tegen God te zeggen, waarom moet ik zoveel lijden? Want God kan je dan uitnodigen om te zeggen, wil je even het geheel proberen te overzien? Dat kunnen we helemaal niet, dus daarom zegt hij dat ook niet. Maar als je het helemaal zou overzien, dan zou je zeggen, alles valt op zijn plek. Alles past bij elkaar. Israël is in Gozen. Maar Jozef heeft te maken met de hele wereld. Hij vindt het een vreugde om zich de Messias van Israël te noemen. Ik breng het steeds weer over naar Yeshua. Maar hij heeft intussen met de hele wereld te maken. En lieve mensen, als dat niet zo was, dan zaten wij hier helemaal niet. Ik weet niet hoeveel mensen hier zijn van Joodse afkomst. Maar verreweg de meeste van ons zijn Goyim. In Gods genade heeft hij plek ingeruimd voor ons. Om onze geestelijke honger te stillen. Toen God Israël riep, toen dacht hij ook aan de geestelijke honger van de Germaanse barbaren aan de Noordzeekust. Hij dacht aan alle volkeren. Want hij heeft elk mens geschapen met die grote gaping waar ik het straks over had. Die alleen maar gevuld kan worden door hemzelf. En door Yeshua HaMashiach. Hij is de Messias van Israël. Maar God heeft tegen hem gezegd: vraag mij, ik zal de einde der aarde tot je bezit geven. Hier is Jozef, de Safnat Paaneach. De redder van de wereld. Openbaarder van geheimenissen kun je ook vertalen. Hij is de redder van de wereld. Ga tot Jozef. En dat is nog steeds de boodschap die we hebben. Sommige christenen zijn zo gefocust op Israël alsof er niets anders bestaat. Alsof God intussen niet bezig is.